Mijn zoon die zegt ook op dit moment vleesba. Dan denk ik wel van ja, dat is dan iemand uit de 21ste eeuw. Dus dat vind ik wel mooi. Om die bewustwording te hebben van de nieuwe generatie die opgegroeid wordt met dingen die heel vanzelfsprekend zijn. Mm. En waarbij de norm eigenlijk vlees, iets raars wordt. De norm wordt de uitzondering.
Dit is Het Groene Hart van. De podcast van Happiness and Growthinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Wigge Verschoor, operationeel directeur en medeoprichter van Thuisbaas. Een bedrijf dat mensen helpt met het verduurzamen van hun woning. Dus geeft Wigge in deze aflevering veel tips die je thuis kunt toepassen. En naast het technische zijn we natuurlijk ook benieuwd hoe groen het hart van Wigge zelf is. Ik zit hier tegenover Wigge Verschoor. We zitten nu boven, beneden zit Thuisbaas. Dat is eigenlijk jouw plek, hè? Daar waar jij werkt. Je bent operationeel directeur van Thuisbaas. En Thuisbaas helpt mensen bij het verduurzamen van hun woning. Daar gaan we het over hebben vandaag. Allereerst welkom, man. Fijn dat je meedoet.
Ja, nee, heel leuk.
Ja. Stel jezelf nog even kort voor. Inderdaad, wat ik heb net al wat dingen verteld, maar wat je dan doet. En dan gaan we daarna over op vragen die we hebben ontvangen. Want daar zijn we ook heel benieuwd naar jouw antwoorden daarop. Maar eerst even inderdaad, hoe is het zo allemaal gekomen?
Hoe is het zo allemaal gekomen? Nou, ik denk dat ik van nature altijd al op zoek ben geweest naar een leven waarin ik zinnig bezig kon zijn, om het maar even zo te zeggen. En dat bracht me via een stage ooit bij de FNV Vakcentrale, wat toch een beetje tegenviel, uiteindelijk in de ruimtelijke ontwikkeling. Hmm. Het kunnen bijdragen aan het beter maken van onze leefomgeving. Was iets wat me altijd wel trok. Waarbij ik dan de hoop had dat iemand gelukkiger zijn woning uit zou stappen 's ochtends, zodat hij meer terug kon geven aan de maatschappij. En ik denk dat ik een jaar of 10 geleden de duurzaamheid zag en de kracht die daarvan uitgaat. Zowel in processen, maar ook vooral het mentale deel. Los van de noodzaak die er ook is, inderdaad, dat we met z'n allen gewoon daarvan doordrongen raken en dat we daarin gaan bewegen. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat ik inderdaad Marjan ben tegengekomen en Urgenda. En dat ik, nadat ik heel veel andere projecten heb gedaan binnen Urgenda, ben gaan spitsen op het verduurzamen, het energie neutraal maken van bestaande woningen, waarvan er de meeste zijn in Nederland, bestaande woningen. En wat op dat moment in 2013-14 was dat ongeveer, ook de doelgroep was die het nog het meest met rust gelaten werd. En dat bedoelde ik eigenlijk om te zeggen, het is de moeilijkste doelgroep. Want het is elke keukentafel die uiteindelijk beslist over wat ze gaan doen. Dus dat zijn heel veel keukentafels die je moet gaan opzoeken. En dat is ontzettend tijdrovend. Nou ja, en Urgenda is denk ik Urgenda omdat het Urgenda dan op dat moment beslist van, nou ja, laten we dan hetgene doen wat het moeilijkste is, wat veel mensen nog niet oppakken. Juist omdat we daar zien dat er gewerkt moet worden aan vertrouwen. Zowel bij de mensen in de samenleving, als ook als het gaat om aanbieders, hè, nieuwe bedrijven die dat kunnen doen. Want daar is een grote slag te slaan. Hmm. Daar is veel werk in te verzetten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat brengt me nu in 2019 dat we inderdaad al een aantal jaar bezig zijn vanuit Thuisbaas om woningen, appartementen, nou ja, noem het maar op, allemaal aardgasvrij, energie neutraal te maken. En dat groeit en dat groeit en dat groeit en dat verandert. En dat is een heel intensief avontuur.
Ja, tof. Nou, heel veel vragen zijn er binnengekomen op Instagram. Laten we gewoon beginnen met eigenlijk de vraag die het meeste voorkwam. En dat was, wat kun je bijdragen als je in een huurhuis woont?
Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen inderdaad dat qua energieverbruik in het huis, de verwarming van je huis verreweg het grootste deel is. Energetisch en uiteindelijk ook in euro's. Oké. Okay. Dus op het moment dat je moet kiezen wat je doet, zou ik zeggen, ja, ga bezig zijn met het efficiënter of minder verwarmen van je woning. Efficiënter kan bij wijze van spreken door radiatorfolie aan de achterkant aan te brengen. Door bijvoorbeeld heel simpel te gaan kijken, joh, wat kiert er in mijn woning qua ramen, qua deuren? En dat dicht te zetten met zaken die je, spullen die je kan halen bij een doe-het-zelfmarkt. Om eigenlijk om op die manier je schil van je woning inderdaad zo te maken dat het wat minder warmte verliest. Okay. En ja, uiteindelijk de beste manier van isoleren, dat klinkt raar, maar is het intern compartimenteren van je woning. Dus zet gewoon ook een deur dicht op het moment dat je ergens bent in je woonkamer of je keuken. Zet hem dicht naar die hal die dan vaak niet verwarmd wordt.
Mm-hmm.
Want anders ben je stiekem heel je woning aan het verwarmen. En ja, dat tikt aan uiteindelijk.
Ja.
En een gaatje minder is altijd fijn. Trek een trui aan. Gaatje minder is 7% grofweg gezien minder aan energieverbruik. Dus dat zijn ook dingen die direct doortellen.
Ja, oké. Okay. Dan had ik ook nog de vraag van, ja, jij zegt van, nou, je kunt gewoon isolatiemateriaal bij een doe-het-zelver halen. Hè?
Ja.
Dat was eigenlijk de vraag van, wat is nou materialen als PUR, piepschuim en glaswol? Wat is nou duurzaam? Wat is dan de beste investering?
Ja. Nou ja, daar is heel veel om te doen, hè, als het gaat over ook de duurzaamheid van de materialen aan zich. En je ziet dat zowel online als ook in winkels. Hier in Amsterdam bijvoorbeeld is er een winkel die heet Ecologisch. Die zit ergens in het Westerpark. Nou, als je een beetje houdt van snuffelen in een doe-het-zelf winkel, zou ik zeggen, ga daarheen. Want die weten alles van duurzaam isolatiemateriaal. En er is ontzettend veel. Het gaat over hennep gebaseerd, wol gebaseerde spullen. Nou ja, zoveel om op te noemen. En er zijn heel veel alternatieven voor de PURS en de steen en de glaswol. Die steeds meer ook dezelfde isolatiewaardes hebben. Dus waar je prima mee uit de voeten kan. Maar ook online kan je best wel veel plekken vinden. Groene Warenwinkel, geloof ik dat het heet. Of de Baspaar Bazaar, dat soort plekken.
Mm-hmm.
Waar je echt heel makkelijk ook echt duurzame alternatieven kan vinden. Dus er is best wel veel.
Oké. Okay. Ik vond die ook wel interessant wat je zei. Iets wat je achter de radiator plakt. Ja. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Nou, dat is in principe gewoon folie achter de radiator die ervoor... Kijk, de radiator die discrimineert niet, hè? Die verwarmt naar beide kanten toe. Want het is gewoon een domme plaat, om het maar zo te zeggen. Er zit geen slimme technologie in. En je wil natuurlijk niet dat hij de buitenkant van je... Of dat hij je muur gaat opwarmen, want daar ben je niet. Dus eigenlijk wil je dat hij vooral naar de andere kant... Nou, door die folie te plaatsen betekent het inderdaad dat het achter je radiator gewoon minder opwarmt. Dat je muur daar minder opwarmt. Dat de warmte dus meer naar je woning toe gaat.
Ja, meer naar voren gaat.
Dus je reflecteert het in principe. Ja. Okay. Je bent het aan het sturen. Maar hele, hele simpele dingetjes.
Ja.
Dat kan je zelf doen.
Toch stripjes. Quick wins. Daar zijn we
quick
wel
wins, ja. Toch stripjes kan ook bij je kozijn. Het zijn heel veel dingen die je eigenlijk snel kan doen.
Dus dat zijn ook eigenlijk de snelle manieren om rendement te behalen als je niet heel veel budget hebt.
Ja.
Ja, dus ga dingen zoeken, ga plakken, ga kijken waar zitten de kieren. En van die folie is ook een hele, hele goeie.
Ja.
Top, thanks. Dan hebben we het nog even over die radiatoren. Want er vroeg ook iemand van, is het de moeite om die te gaan vervangen? Is dat dan hoe...
Nou ja,
maak je die afweging.
Ja, een radiator is een afgiftesysteem. En die heeft altijd een bron nodig waar de warmte vandaan komen. Nou, in de meeste gevallen helaas is dat nog steeds de cv-ketel. En de cv-ketel als bron, die maakt warm water. En dat wordt door het leidingssysteem wordt dat gebracht naar radiatoren die het daar afgeven. Cv's stonden vroeger misschien wel op 90 graden. En tegenwoordig staan ze vaker op 75 graden aanvoertemperatuur. En als je dat tot je door laat dringen, dat je dus inderdaad gas aan het verbranden bent, dat je water aan het verwarmen bent met een dergelijke hoge temperatuur, terwijl je het in de woning vaak zo rond de 20 graden wil hebben, dan begin je te begrijpen wat voor overdimensionering in ons gassysteem zit. Mm-hmm. Het kan niet op. Hè? Gas is goedkoop, we zetten er een hele sterke motor in. Een cv is vaak 24 kilowatt. Grote plakken staal, zo zeg ik het ook vaak tegen. En dan gaan we gewoon lekker verbranden. Dat is een beetje wat we gewend zijn. Nou ja, we zitten nu in de 20e eeuw, dus we moeten veel spaarzamer en efficiënter met onze dingen omgaan. En dat betekent dat je ook moet gaan nadenken, nou, misschien kunnen we wel met een veel lagere temperatuur die warmte maken met een andere bron. Omdat de huidige radiatoren niet geschikt zijn om een lagere temperatuur goed af te geven, wordt bij nieuwerwetse apparatuur zoals warmtepompen inderdaad altijd onlosmakelijk ook meegenomen dat je je afgiftesysteem moet aanpassen. Dus je radiatoren. Mm-hmm. Als je nou zelf al wil testen van, goh, ja, hoe werkt dat eigenlijk? Zou je kunnen proberen om je eigen cv-ketel gewoon wat lager te gaan afstellen? Ga maar eens naar 60. En voor de echte deurvals ga eens naar 55 en 50. En kijk wat dat in een winterdag doet. Of je radiatoren dan nog steeds in staat zijn om bij het aangegeven thermostaatpunt dan ook die woning daadwerkelijk op die temperatuur te krijgen. En waar je dat breekpunt dan hebt, dan merk je inderdaad van oké, dan zit er qua vermogen begint het inderdaad spannend te worden. Nou, met die nieuwerwetse radiatoren maak je inderdaad dat die beter die warmte kunnen afgeven en dat die dus lager afgesteld kunnen worden. Nou, op het moment dat het lager afgesteld wordt, heb je minder energie nodig aan de voorkant om die warmte te maken. Dus het gaat vooral over efficiëntie en het eigenlijk uit het systeem halen van lucht. En niet letterlijk, maar figuurlijk gesproken, de lucht die we in het cv-systeem hebben gedaan, omdat we daardoor het zo konden doen dat we zetten het er allemaal neer en het werkt toch altijd, hoeven nooit terug te komen, we hebben nooit problemen. Dat we nu fijngevoeliger met die dingen omgaan en dat we dus ook daar een efficiëntieslag in kunnen maken. Want aan de ene kant gaat het over energie neutraal, over aardgasvrij, maar het is ook heel fijn natuurlijk op het moment dat we echt letterlijk minder energie kunnen gaan gebruiken. En die mogelijkheden zijn een legio, want ons cv-systeem is eigenlijk helemaal niet zo efficiënt opgesteld. Dus daar ligt die vraag eigenlijk van, ja, moet ik die radiator aanpassen? Ik zou zeggen, probeer dat eerst. Het terugschroeven van je cv. Kijk waar die grensmomenten liggen. En weet dat je die radiatoren aan moet passen op het moment dat je naar een ander, liefst aardgasvrije bron gaat. En dat kan zijn een warmtepomp bijvoorbeeld. En daar hoort het altijd wel onlosmakelijk bij.
Okay. Over die warmtepomp had ik ook nog een vraag. Er was iemand die vroeg, in een nieuwbouwhuis, dus een totaal nieuwbouwhuis met gewoon goede isolatie. Wat voor winst behaal je dan nog met een warmtepomp?
Dat is een goede vraag. Een hele goede vraag. Omdat wat je in principe aan het doen bent, is je bent je warmtebehoefte zo dermate aan het verkleinen dat je misschien uiteindelijk wel erachter komt dat je maar heel weinig warmte nodig hebt.
Mm-hmm.
Warmtepompen hebben een prijs. Niet in de laatste plaats inderdaad, omdat je ook vaak je afgiftesysteem moet aanpassen. Dus je bron en je systeem, dus twee keer. Nou ja, en alle toeters en bellen als het gaat over je aansluiting en de arbeid die ermee gemoeid is. Dus nominaal is het best wel een investering. Maar als daar tegenover staat dat je eigenlijk maar heel weinig warmte verbruikt, ja, hoe is die verhouding dan tot die investering om naar dat andere systeem te gaan en wat je jaarlijks eigenlijk überhaupt al kwijt was aan warmte? Ja, en waar dat spaak loopt, gaan mensen twijfelen van, ja, moet ik het dan wel doen? Of zijn er dan ook andere manieren om met een lagere voorinvestering mijn warmte te genereren die ik nodig heb?
Mm-hmm.
Ja, en op dat vlak zie je nu inderdaad dat er ook andere systemen beginnen te komen. Warmtepompen heb je overigens ook in verschillende soorten en maten. En zeker als je bijvoorbeeld hebt over luchtverwarming, hè, wat wij kennen als een ouderwetse airconditioner, die ook kan verwarmen. Heel veel mensen weten dat niet. En dat noemen we dan ook wel eens een lucht-luchtwarmtepomp. Want in principe is het ook een warmtepomp.
Ja.
Die zijn goedkoper. En die kunnen misschien wat makkelijker inderdaad ook worden geïnstalleerd. Hetzelfde geldt voor infraroodpanelen. Waar dat toepasbaar is, dat is weer een heel ander verhaal. Het gaat over isolatie van het hele gebouw. Is dat in een voorinvestering interessanter op het moment dat je maar zo'n relatief klein deel aan warmte nog nodig hebt. Dus ik denk dat je goed moet kijken inderdaad van hoe passen bepaalde type maatregelen in een bepaald type woning en hoe verhoudt zich dat energetisch en financieel tot elkaar. Dus eigenlijk blijft het altijd maatwerk en moet je dus elke keer kijken, hey, wat is in dit geval de juiste weg naar Rome, de juiste route.
Ja. Top man, daar weet veel van. Thanks. Dat is fijn. Er was nog iemand die vroeg, moet je nou die stekkers eruit halen van al het apparatuur en waterkokers? Moeten die er nou uit of hoeft dat niet?
Nee, je moet je standby apparaten, die moet je killen. Dat heet dus ook letterlijk standby killers.
Yeah.
Want alles in je huis wat warm is, neem maar bijvoorbeeld je tv-box, die decoder of wat
heet
dat ding.
Ja.
Leg je hand er maar eens op.
Ja. Yeah.
Wat je zou moeten doen is inderdaad, zet die inderdaad aan een stekkerdoos voorbij gewoon en die switch over kan zetten, zodat die uitstaat op dat moment. Want alles wat warm blijft, nou ja, men heeft het wel over sluipverbruik in een huis, dat kan 10-15% zijn. Ja, als jij een gemiddeld huis hebt en je verbruikt 3500 kilowatt, is dat 350-500 kilowatt op jaarbasis. Nou, dat is een equivalent van €75-100. Om maar even.
Ja.
Zonder dat je het weet. Omdat je gewoon even niet.
Ja. Ja. Sluim het weg.
Sluipverbruik. Ja, letterlijk. Ja,
precies. Heb je nog tips voor in de badkamer? Slimme oplossingen?
Nou, het is meer dat we toch nog wel regelmatig zien inderdaad dat de ventilatiebox daar het niet goed doet, zodat je eigenlijk niet goed aan het ventileren bent. Ik denk dat bij energie besparen en bij beter isoleren hoort ook, ook wel zicht hebben op dat je je huis goed qua binnenklimaat houdt. Een beetje wat er soms wel gebeurt, zeker in nieuwbouwhuizen, dat er zo goed wordt geïsoleerd. Dat het binnenklimaat daar eigenlijk onder te lijden heeft. Omdat de woning kan niet meer ademen. Mm-hmm. In Duitsland is daar een hele stroming voor ontstaan. Dat heet bouwbiologie. Dat is heel groot. En dat betekent materiaalgebruik. Hoe ga je isoleren? Damp open? Nou ja, et cetera. In Nederland betekent vooral dat je goed zicht moet houden op dat je wel goed ventileert. Dus als je nieuwe ramen, dat je van die roosjes hebt waar die je open kan zetten. En zeker in die natte cellen, dat je daar in ventileert. Want als je dat niet doet en je gaat daarin verwarmen, ja, wat gaat warmte eerst doen? Die gaat eerst proberen al dat vocht weg te poetsen. Dus dan ben je dus eigenlijk energie aan het verbruiken om je vochtprobleem te verhelpen. Mm. Ja, daar zit geen logica in. Dat begrijp je zelf ook. Mm. Ja. Daar, maar verder, ja, de badkamer is niet een plek waar per definitie heel veel wordt verbruikt. Behalve dan dat je doucht en dat je kan zeggen van, nou ja, laten we een spaardouche kopen. Zodat je met 6 liter ook uit kan, waar je dat normaal met 8 of 9 doet.
Die heb je ook thuis, zo'n spaardouche.
Ja, ik ben wel extreem daarin, maar dat hoort er een beetje bij. En dan merk je dat je met 5,5 liter ook gewoon prima kan douchen. Ja. En als je dan een keer in een hotel bent of bij een vriend, denk je van, oh ja, zo was dat. Ja. Hè? Die harde straal op je schouders. Maar het went super snel. En het idee dat je gewoon ook minder water verbruikt. Hè, dat is hetzelfde als met die gevulde Coca-Cola fles in je sifon bij je wc.
Maar jij hebt dus een cola fles in je reservoir zitten.
Oh ja, nee, ja, zeker. En je kan ook baksteen, maakt niet uit. Alles maar om dat volume te vullen met iets anders, zodat daar geen water kan zijn, zodat er minder water in die bak komt te zitten.
Met baksteen.
Ja, met baksteen. Of ja, maar kolenfles met water, dat is plastic. Dat is...
En dat scheelt direct in water.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, het kan minder water in dat reservoir. Want dat volume is daar zit al iets anders.
Ja.
Maar nou, het is totaal onzichtbaar. Nou ja, de zichtbaarheid daarvan vergroten, ja, dat hoort hier ook bij. Jongens, wat ben je aan het doen?
Ja.
Elke keer dat je een keuze maakt of je een knop drukt of dat je iets doet, ben je aan het consumeren.
Ja.
Ja, en nu is dat nog van, oh shit, dan moet ik elke keer meer nadenken. Pff. Totdat het op een gegeven moment tandenpoetsen wordt, dan is het gewoon standaard. En daar heb je tijd voor nodig. Tandenpoetsen aanleren heb je ook tijd voor nodig, merk ik nu bij mijn zoontje. Hè? Oh ja, ja, ja. Maar op een gegeven moment zit het in je systeem. Nou ja, dus het interne systeem veranderen en daar allemaal van dit soort dingen in stoppen. Ja. Het is een fijn idee dat je zorgvuldiger bent met wat hier is.
Geeft een goed gevoel ook. Ja,
ja nou ja, het, ja, ja.
Voldoening.
Absoluut. Ja, minder lang douchen en zorgen dat er minder water uit je kraan komt is vrij bazaal. Maar daar draait het wel om.
Hmm.
En al, ja, ja. Tovermachines zijn er nog niet echt op dat vlak.
En eigenlijk is er ook, uiteindelijk is er dan ook meer winst te behalen bij dat verwarmen en het isoleren, waar jij eigenlijk al gelijk over begint.
Ja, dat is echt 3/4 van je gasrekening op dit moment. Dus van je warmterekening is dat.
Ja.
Ja.
En hoe doe je dat dan met een buitenmuur?
Wat bedoel je?
Er was ook iemand die vroeg van, wat is de meest efficiënte manier om een buitenmuur te isoleren?
Mm-hmm. Nou ja, veel woningen kunnen hè, op het moment dat je je glas naar een actuele status brengt, H+, en je bent bezig inderdaad om te kijken of je je spouwmuur op een goede manier kan isoleren, om een kruipruimte op een goede manier te isoleren en eventueel dak, dan heb je eigenlijk al wel voldoende gedaan in veel gevallen. We komen eigenlijk alleen bij dat soort extreme manieren van isoleren op het moment dat je het bijvoorbeeld hebt over een steensmuur. Nee, een steensmuur hè, van woningen die flink wat ouder zijn, waar je dus niet een spouw hebt en waar je dus echt, nou ja, buiten dan wel binnen een aanvullende muur moet aanbrengen om daar ook te kunnen gaan isoleren. Dat is een specifieke categorie, zal maar zeggen alles voor 1930. Veel binnenstedelijk, maar ook buitenstedelijk. Ja, waar we echt heel veel andere dingen ook moeten toepassen. En meer zicht, dat is een moeilijkere categorie.
Ja, was een huis uit 1900 ook, inderdaad. Ja.
Ja. Maar ja, op het moment dat je dus met lage temperaturen wil gaan verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp, ja, dan kom je wel bij dit soort vraagstukken. Kan ik mijn schil, mijn woning zo maken dat ik met dat soort temperaturen kan gaan verwarmen? Ja, dan zal je inderdaad in veel gevallen toch wel naar binnen- of buitengevelisolatie moeten gaan. Maar dat betekent dat het project aan zich, zowel qua de invasiviteit van het project op je dagelijks leven als qua kosten, ja, dat wordt dan wel groter.
Ja.
Maar ja, het is ook de vraag, moet je dat dan onderbrengen onder de post? Ik ben mijn woning energie neutraal maken, of heeft dat ook te maken met een woning uit 1900 letterlijk de 21ste eeuw inbrengen? Mm. Dus waar ga je in je hoofd zeggen van, nou ja, dat hoort daarbij.
Ja, ja.
Het is op een gegeven moment ook normaal dat een woning uit 1900 misschien een keer aandacht verdient om zijn gevel gewoon te verbeteren op het moment dat het, ja, 120 jaar oud is.
Ja.
Dus het is ook even, hoe ga je om met het allokeren van bepaalde kosten in je hoofd, en wat vind je daarin redelijk en,
ja,
billig om te kijken? Dus ja.
Ja, goeie. Er was nog een vraag ook over, ja, hoe krijg ik die vereniging van eigenaren mee in het isoleren van een huizenblok? En dus hoe krijg ik eigenlijk mijn omgeving ook tot actie eigenlijk. En dat is ook zowel voor sociale huur. Dus gewoon een, ja, soort woninggroep. Hoe pak je, ja, dat aan?
Nou ja, ook weer een goede vraag. Omdat het ook een moeilijke groep is. En dan gaat het wat minder inderdaad over het type woning. Maar meer over de samenstelling van het eigendom. Op het moment dat collectief eigendom is, betekent dat niet meer die ene keukentafel is die erover gaat, maar heel veel keukentafels. En dan moet je het eens worden.
Mm.
En dan zie je vooral inderdaad dat in dat proces van het eens worden, daar gaat heel veel tijd en dus uiteindelijk ook geld in zitten, als je uiteindelijk wil gaan rekenen op de begeleiding van professionele partijen. En daar wringt precies de schoen. Want op het moment dat je inderdaad met heel veel, nou ja, vrijwillige mensen die vanuit hun eigen woning aan het nadenken zijn over, wil ik dat gaan doen? Dan weet je niet altijd wat het eindresultaat is. En als professionele partij die ook gewoon zijn werknemers heeft en die mensen een loon wil uitkeren, ja, is dat lastig om daarop te gaan sturen. Dus dit ligt best wel een uitdaging. Het ligt vooral aan de organisatiekant. Hoe gaan we dat organiseren op het moment dat we zien dat de samenstelling van het eigendom zo is? Nou ja, dan heb je twee vormen. Je hebt een kleine VVE met alleen maar particulieren. Hoe kleiner, hoe relatief makkelijker inderdaad om het eens te worden. Er zijn via energiecoöperaties, netwerken als hier opgewerkt of hier verwarmd, is er best veel informatie te vinden over hoe andere VVE's dat hebben gedaan. We zijn daar al echt wel flink wat jaren mee bezig, dus je hoeft het wiel niet helemaal alleen uit te vinden. Dus ga vooral op zoek naar hoe heeft een andere VVE dat gedaan, en probeer niet elke keer zelf het wiel uit te vinden. Op het moment dat je over grotere VVE's hebt, waar bijvoorbeeld een woningcorporatie nog een substantieel deel van het eigendom in bezit heeft, lees meer dan 50%, ja, dan denk ik dat het allereerst verstandig is inderdaad om met een woningcorporatie aan de tafel te gaan zitten als bewonersvereniging of als vertegenwoordiging van van de huurders. Om te kijken van, joh, wat zijn jullie van plan? Wat zijn jullie ambities? Waar willen jullie heen? En kunnen we gaan samenwerken daarin? Want die partijen hebben elkaar wel nodig. En de ene is een professionele partij die bezig is een woning te vuren. En de ander zijn bewoners die graag een lagere energierekening willen hebben en duurzamer willen leven. Dat ligt niet automatisch op eenzelfde. Die vinden elkaar niet automatisch, dus daar moet je tijd in spenderen. Maar hun verhoudingen goed houden, bij de juiste deuren aankloppen, volhouden.
Mm-hmm.
En hopen inderdaad dat een woningcorporatie bijvoorbeeld in een andere VVE in hun bezit al een eerste project heeft gedaan. Dat je daar een leentjebuur van kan spelen. Ja, dat zijn heel, heel, heel belangrijke dingen om in de gaten te houden. Maar dit zijn moeilijke trajecten.
Ja.
Ja.
Zijn we nog iets vergeten wat je misschien veel hoort of de vragen? Iets wat nog wat mensen die nu luisteren nog, waar ze nog veel aan kunnen hebben?
Nou, jeetje, duizend dingen zou ik zeggen. Er is ontzettend veel te zeggen. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen die nu aan het nadenken zijn over het energie neutraal of het aardgasvrij maken van hun woning, echt die stap te zetten in de energietransitie. Dat ze zich niet laten tegenhouden door de veelheid en de verscheidenheid van nieuws en van berichtgeving over verschillende thematieken. Dat kan gaan over bepaalde technieken die er zijn en de voor's en tegens. Maar het kan ook zijn over de zingeving daarvan als het gaat over hoe zit het met de financiering of kan ik beter wachten of niet. Trek je eigen plan. Zorg ervoor dat je goede begeleiding vindt. Een partij of iemanden die er onafhankelijk in staan, die je echt ook mee kunnen nemen en een beetje je kan helpen om door dat bos weer die bomen te zien.
Mm-hmm.
Want er is zoveel informatie. En de informatie is zeker niet altijd eenduidig en spreekt zich vaak ontzettend tegen.
Ja.
Dus laat jezelf goed informeren. Wees bijvoorbeeld niet bang. En het belangrijkste, denk ik, is dat de technieken die er zijn, die zijn er. echt al. En die zijn er al decennia. Alleen in Nederland kennen wij die nog wat minder, omdat we gewoon gasverslaafd waren. Maar dit zijn geen experimentele technieken. Ze zijn er en ze zijn stevig. En er zitten echt honderden miljoenen R&D geld in. Ja. Dus het gaat vooral over het organiseren en het vinden van goede partijen die je daarbij kunnen helpen, zodat je vertrouwen krijgt om op een gegeven moment die stap te zetten.
Ja. Even een inkijkje dus bij jou. Je bent van het gas af. Ja. Je kookt dan met...
Inductie.
Ja. LED-verlichting, denk ik, in het hele huis.
Overal. Ja.
Zonnepanelen, heb je die?
Nee, want ik zit dus in zo'n hele grote VVE, waarbij de organisatie daarvan dus lastig is.
Yeah.
Nee, ik heb een warmtepomp boven op mijn dak staan en wat radiatoren vervangen. En op twee plekken ook instant heaters om af en toe nog even een extra boost te geven voor het warm water.
Okay.
Ja, en daarmee was het eigenlijk wel gepiept.
Dus, en deel je dat ook dan met bewoners?
Nee. Waar wij echt mee bezig zijn is echt de NS1. Dus elke keer gewoon geketerd naar één individueel huishouden. Er zijn natuurlijk ook collectieve systemen, maar het kan ook heel goed individueel.
Ja. En is dat huis ook slim? Is het een smart home dat als jij thuis komt het licht aangaat, dat soort dingen, en dat het weer uitgaat?
Nee, ja, ik ben geboren in de jaren 70 en ik of het ligt aan mij of ik zie het gewoon niet. Maar ik hou gewoon nog echt een beetje van handmatig en offline en do it yourself
bewust,
en zelf aanknoppen.
Bewust blijven.
Ja, we merken ook gewoon hier bij thuisbaas, bij werken, maar ook gewoon met mensen die we dan vragen om aan het begin bijvoorbeeld een hele inventarisatieformulier in te vullen. Ja, je kan dat best automatiseren. Wij kunnen dat best ook voor mensen doen. Maar het feit dat je mensen inderdaad bewust maakt waar dat kipfiletje vandaan komt, maakt wel inderdaad dat ze meer bewustzijn krijgen en dus uiteindelijk makkelijker bepaalde beslissingen nemen. Dus het allemaal automatiseren en wegmoffelen van techniek. Ik zou zeggen, laten we het weer zien. Mijn watermeter in mijn woning heb ik niet weggemerkt. Die zit echt pontificaal in de muur van mijn wc. En af en toe gaat dat radertje draaien en dan laat ik mijn zoontje zien van, kijk, dit is water. Dus elke keer op het moment dat we water gebruiken, gaat dat ding hier draaien. Mm. En ik wil dat wel zien. Mm. Ik wil letterlijk zien, waar komt mijn warmte vandaan?
Processen
dus,
zien,
dus ik voelen. Ben niet zoveel met domotica bezig. Dat is meer smaak. Want er zit zeker wel, in goede domotica zit ook weer een energieefficiëntie. Die kunnen helpen om minder energie te gebruiken.
Ja.
Dus en dat juich ik alleen maar toe. Dat spreek ik van zich.
Ja, precies. Dat die lamp gewoon uitgaat als jij er niet meer bent. Als je toch misschien even bent vergeten als je soms...
Vooral inderdaad de individuele verwarming van vertrekken. Want daar zit veel in en dat vergeet je snel. En dat zijn de snelle winsten die je hebt.
Die warmte.
Die warmte. Ja, het gaat best wel veel over warmte toch.
Mm.
Uiteindelijk.
Goeie. Ja. Ja, je probeert zelf natuurlijk... Je hebt een duurzaam huis. Je probeert zelf waarschijnlijk ook duurzaam te leven. Wat vind je het lastigst van duurzaam leven?
Ja, toch op dit moment zou ik maar zeggen niet vliegen. Ik vind dat dan heel lastig, omdat bewegen is mens eigen. Het is een utopie om te bedenken dat we minder mobiel willen gaan worden. Want dat is echt tegennatuurlijk. We blijven nieuwsgierig, we blijven bezig met wereld ontdekken, met onszelf verrijken, met meer energie. Nou ja... In Nederland en in Europa kan je al veel met elektrische auto's of met de trein. Ik ben echt een voorstander van uitbreiding van nachtnetwerken naar overal toe, zodat je makkelijker met treinen kan kopen. Dus in Europa wil ik eigenlijk ook niet vliegen. Maar ja, wat nou als je een keer naar een hele nieuwe cultuur wil gaan, omdat je gewoon heel nieuwsgierig bent? Hmm. Ik ben een enorme liefhebber van Zuid-Amerika. Ja, daar kan je op dit moment niet heen zonder dat je echt heel erg grote hoeveelheden CO2 uitstoot. Dus ja, dat hele vliegverkeer, wat ook natuurlijk heel, cru gezien, ook echt buiten het klimaatakkoord van Parijs is gehouden. Want dat is nog een beetje taboe. Ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Mm-hmm. Ja, dat is nog wel een varkentje wat we moeten wassen, globaal gezien. Hoe gaan we om met de verduurzaming van brandstof, maar ook die hele vliegindustrie. Nou ja, je hoeft alleen maar de discussie tussen die nu gaat over dat we als staat ook aandelen Air France en KLM hebben gekocht. Hoef je alleen maar te zien om te zien wat voor importantie dat heeft.
Ja.
Het is huge. Dus vooral die hele grote industriële belangen, waar dit er één van is, die dan direct een impact heeft op hoe jij kan bewegen als mens. Ja, dat vind ik wel het lastigste. Mm. Ja, want dan zit je toch een beetje gevangen in een systeem waar je moet wel mee. Of je moet rücksichtloos zeggen van, ik ga gewoon niet meer vliegen. Ik heb inderdaad collega's die hebben hun laatste vliegreis gemaakt.
Ja.
Ja, twee. Ja. Die gaan gewoon niet meer vliegen.
Je hebt het dan wel geminderd, maar je zegt geen...
Ik minder het wel, nee, ja. Maar ik ben bang dat ik toch nog wel ga vliegen, ja.
Waar hoop je op? Hoop je op het elektrische vliegtuig? Hoop je op Elon Musk dat hij die tunnels gaat bouwen?
Ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed. Nee. Ik ben wel voorstander altijd. Soms wordt er in de wereld van innovaties heel erg gedaan alsof het of het een of het ander moet zijn. Ik ben wel heel erg van de 1000 bloemen die we moeten bloeien. Ik geloof niet in één zaligmakend systeem. Al niet in de laatste plaats, omdat dat ook weer betekent dat je inderdaad afhankelijk maakt van één economisch systeem. Hè, en één sector waarin dan belangen groter kunnen worden. Mm-hmm. Ik denk dat op het moment dat je daarmee belangen en afhankelijkheden ook verspreidt. Ja, dat het gezonder is voor in principe voor de wereld. En uiteindelijk ook efficiënter. Want dan betekent dus dat je als innovatie hoef je niet te gaan strijden met een andere innovatie. Je weet dat je naast elkaar kan bestaan.
Ja.
En laten we eerlijk zijn, als het gaat over de verduurzaming van de Nederlandse woningbouw. Er zijn 7 miljoen huishoudens, grosso modo. Ja, laten we hopen dat er heel veel technieken en heel veel aanbieders komen. Want we hebben ze allemaal nodig.
Mm.
Zeker als we de tijdsframe in zicht nemen. Waarin we echt niet heel veel meer hebben voordat er ook in Nederland steeds zichtbare gevolgen komen van de klimaatverandering. We moeten nu echt gaan handelen. En dat betekent dat je gewoon nu alles uit de kast moet halen.
Ja, ben je ook bewust te gaan consumeren met de jaren?
Ja, mijn vriendin is van huis uit vegetarisch of ze eet vegetarisch. En dat ben ik ook gaan doen. Ja, heel eenvoudig. Mijn zoon die zegt ook op dit moment vlees bah. Denk ik wel van ja, dat is dan iemand uit de 21ste eeuw. Dus dat vind ik wel mooi. Om die bewustwording te hebben van de nieuwe generatie die opgegroeid wordt met dingen die heel vanzelfsprekend zijn. Mm. En waarbij de norm eigenlijk vlees, hè? Iets raars wordt. De norm wordt de uitzondering. Mooi, toch?
Jouw zoontje hoeft het gewoon niet.
Nee, hij vindt het vies.
Wil het gewoon niet.
Nee, hij wil niet.
maar ook vis. Hoe komt hij daaraan dan? Dat is ook...
Nou, hij is 3, dus het is echt niet dat we hem dat heel erg hebben kunnen inpeperen of zo. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat werkt bij kinderen, hoe ze tot eigen overtuigingen komen. Ja. Ik weet dat niet. En
nee,
ik raak
je ergens met het pakket mee van je ouders.
Ja, ik weet het niet. Ja, maar inderdaad, dus ook in consumeren of in consuminderen. Veel tweedehands kleding, veel recyclen, veel dingen ook weer weggeven zodat andere mensen kunnen gaan gebruiken. Ja, zeker niet spullen van Alibaba in China. Ook goed kijken waar spullen vandaan komen. Heel simpel, ik koop geen wijn van buiten Europa, want dan weet ik, dan moet er weer heel veel vervoersbewegingen. En ik kijk ook, bedoel, je kan heerlijke fruit, biologisch... Ja, dan zie je bijvoorbeeld, wat ga je nou doen, hè? Stel, even een dilemma. Je hebt een biologische peer uit Chili,
mm-hmm.
of een niet-biologische peer uit Nederland. Wat moet je nou doen? Ik weet het nog steeds niet, maar het is best wel een vraagstuk.
Ja.
Want als je gewoon puur de mileage ziet, hè, in Engeland hadden ze op een gegeven moment een soort carbon footprint. En dat kon je dan bij Sainsbury, kon je in de supermarkt kon je dat gewoon zien. Er stond gewoon op van, nou, wat is de carbon footprint van het product? Waarbij eigenlijk al die elementen waren meegenomen. De productie, de vervoersbewegingen, de weet ik veel wat, allesmaal.
Mm-hmm.
Zodat je ook appels met appels kan vergelijken. Maar nu, ja, ik heb geen idee. En ik eigenlijk nog steeds niet, want dan van de een hoor ik dit en van de ander hoor ik dat. Ja, je kan niet in de winkel elke keer zo'n complete lifecycle analysis gaan maken van elk product. Dan ben je een week bezig om je boodschappen te doen, dat gaat niet.
Word je daar wel eens gek van?
Nou, daar word ik gek van, omdat ik denk dat daar zo'n carbon footprint op zo'n product en dan vanuit een autonome instantie, dus niet weer een of andere nieuw keurmerk, want het is weer, we maken een nieuw bos van duurzame keurmerken waar we weer die boom niet kunnen vinden. Oh ja, andersom.
Mm.
Ja, gewoon één. En daar vind ik echt een rol voor de overheid liggen. Die zegt van, nou is het allemaal weg. Het hoeft helemaal niet zo directief te zijn, maar wel gewoon ten bate van het creëren van duidelijkheid voor de consument.
Ja, dit is je footprint.
Ja, ik vind dat je echt in de communicatie is er een heel belangrijk overheidsinstrument te vinden om daar helderheid in te brengen.
Ja.
En ik vind dat nog veel meer ontwikkeld kan worden.
Ja.
En daar ga maar samen met de markt te bedenken hoe je het best kan communiceren, hoe de markt daar ook het best mee uit de voeten kan.
Ja.
En ga zo'n systeem bedenken. Ja, zou ik heel interessant vinden om aan mee te denken. Ja.
allemaal vlees met van die rode stickers.
Nou ja, kijk aan de negatieve kant, we doen het met roken nu heel duidelijk. Hè? Zijn we vrij gewoon hardcore, gewoon bam, grote boodschappen, zo % van het pak. Waarom niet met producten? Zeg van, nou ja, er is gewoon aan de voorkant van het product moet minimaal zoveel % van het label moet gebruikt worden om dit te communiceren. Hoe je het verder doet, maakt me niet uit, maar dit moet erop staan. Nou, dan loop je de winkel en je weet van, nou, alles onder de 5 is voor mij interessant. Mm-hmm. Want dat heb je bedacht voor jezelf. Ja, ik loop nu al in de supermarkt. Ik let gewoon op de groene labeltjes, want dat zijn alle biologische producten. Ik kijk niet eens meer naar de rest.
Nee.
Mijn supermarkt is een factor 25 kleiner.
Ja.
Ik koop alleen maar groene dingen.
Hmm.
Dat is heel makkelijk, hoor.
Ja.
Gaat veel sneller. veel sneller.
Ja. Oké, nou, we hebben echt enorm veel informatie. Ja, eigenlijk de vraag die we als laatste altijd stellen is, moet er nog iets van jouw groene hart, iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen?
Nou ja, toch wel weer terug naar het zingeving, denk ik. Ik heb duurzaamheid ontmoet op het moment dat de Nederlandse economie vastzat. Ook qua ruimtelijke ontwikkeling, het ging geen kant meer op. En ik zag ineens, er kwam een new kid in town. Er kwam iets wat steeds serieuzer werd en wat zich een plek verworf aan de tafel. En dat was duurzaamheid. Het brak daarmee dingen open die vastzat. En ik merkte ook dat mensen die daar, want het gaat uiteindelijk om mensen, dat mensen daar ook iets in zagen, waardoor ze ineens weer zin kregen om ergens mee aan de slag te gaan. En heel raar genoeg zie ik duurzaamheid nog steeds, het is een doel aan zich, maar ik zie het ook als een middel. Een middel dat we gebruiken kunnen om weer ergens in te gaan geloven. In de jaren 90 en misschien ook die eerste fase van onze eeuw was toch een beetje zoeken. De ontkerkeling zette dwars door en we gingen allemaal ineens nieuw eetje. We wisten het allemaal niet zo goed. Maar je ziet nu, ja, er komt weer iets nieuws in waar we heel hard in voor kunnen strijden. We hebben weer een soort gemeenschappelijke vijand tussen haakjes.
Mm.
En waar we dus ook heel erg in kunnen geloven. En ik denk dat dat mensen eigen is om dat nodig te hebben. En ik zie zeker ook de waarde van duurzaamheid op dat vlak. Om ons als mensheid ook gewoon weer te helpen om enorm veel kracht en energie en daadkracht ergens in te stoppen.
En meaning
uiteindelijk. En dat dan heel raar, want dan wordt het doel dus ineens een middel. En wat betekent het dan voor het doel van duurzaamheid? Nou, niks. Dat kan gewoon naast elkaar bestaan. Maar ik zie het ook echt als middel. En ik merk dat het, nou ja, dat merk ik bij onze klant, bij iedereen mee bezig is. En dat merk ik ook in de geestdrift die er nu is, bijvoorbeeld om klimaatmars te organiseren. Er zit heel veel persoonlijke drive van mensen bij. Heel veel vereenzelviging bij het onderwerp. Heel veel persoonlijke verhalen over grootouders die hun kleinkinderen iets willen achterlaten. Over legacies, over...
Mm.
Ja, dat is zingeving die we misschien wel een aantal decennia echt weer flink aan het missen waren. En die nu via een hele rare hoek weer terugkomt.
Jij hebt het nu net over die zingeving, hè? Die meaning vinden in duurzaamheid. Ja. Daarvoor willen gaan strijden. Is er voor jou ook een moment geweest in je leven dat ineens heel duidelijk werd? Van, dit is wat ik wil gaan doen.
Ja, meerdere momenten wel. Grote momenten die er nu zijn. De geboorte van mijn zoon.
Mm-hmm.
Het ouderschap. Mm-hmm. Voor zowel mijzelf als mijn vriendin. Maar ook het overlijden van mijn vader vrij recent.
Mm-hmm.
Ja, dan ben je ook gewoon ineens een heel sterfelijk iemand die moet gaan denken over wat wil ik dan doen en waar wil ik een punt drukken en wat wil ik achterlaten en waarvoor wil ik mijn best hebben gedaan. Maar het is, dus dat moment grijp je aan en tegelijkertijd is het soms ook moeilijk, hoor, want de waan van de dag is echt de waan van de dag en we hebben druk zat en dan kan je ook in een heel mooie organisatie als thuisbaas wel eens heel erg gaan zitten ergeren aan bepaalde dingen.
Mm-hmm.
Terwijl in the grand scheme of things betekent dat natuurlijk niks, maar ja, zo werkt de wereld nou helemaal wel.
Had je het met je vader ook wel eens over deze onderwerpen? Ja, en die was er ook mee bezig.
Ja, hij wilde ook wel zonnepanelen. Ik geloof dat mijn moeder daar nog op dat moment minder van was. Ja, dan ik heb hem wel eens aangeboden. Zeg van, joh, maar dan betaal ik het wel. En dan, hij had het wel gewild. En hij was ook wel heel, ik denk dat hij, ik denk dat hij wel heel trots op waar ik mee bezig was.
Mm-hmm.
Dat ik dit onderwerp had gekozen om mee bezig te zijn. Dat sprak hij ook wel uit. En dat,
mooi.
Ja, daar doe je het denk ik ook onbewust wel voor.
Ja. Dat jouw zoontje dat later ook tegen jou zegt.
Ja. Oh, ja.
Trots op je pap.
Ja.
Ja.
wees bewust dat het stappen maken in de energietransitie, dat het niet alleen maar gaat over geld of over nut of over noodzaak, maar dat hiermee bezig zijn je ook gewoon gelukkiger kan maken als mens. En dat dat heel erg veel waard is, want je leeft maar heel even.
Thanks, man. Dit was het Groene Hart van Wigge Verschoor. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl/hetgroenehart. Happiness.nl met een z /hetgroenehart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.